Goedemorgen, hartelijk welkom allemaal in de eredienst. Ik zie net een paar gasten in ons midden, hartelijk welkom. Het is mooi dat jullie hier is en ons vertrouwen dat ons samen een mooie eredienst mag geven. Er is net één afkondiging, vandaag is die eerste collecte bestemd voor die diaconie en die tweede voor die zending. Laat ons nou onze eredienst beginnen en uit eerbied voor de Heere gaan staan. Ons hulp is in de naam van de Heere, wat hemel en aarde gemaakt heeft. God groet ons genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Ons gaan nou Gods grote naam verkondigen. Hij is koning van eeuwigheid tot eeuwigheid en ons zingt van die redding wat hij door Christus voor ons regeert. Psalm 96 vers 1 tot 3. God heeft ons gered, zodat ons om zou liefhe en dat ons ook liefde zou hebben voor ons naaste. Ons gaan dan nou luisteren naar die 10 geboden, zodat ons weer mag onthouden hoe ons daar die liefde voor God en voor ons naaste kan wijzen. Exodus 20, toen het God al hier die woorden gespreek en gezegd, ik is Yahweh, jouw God, wat jou uit Egypteland, uit die slavenhuis uitgeleid. Je mag geen ander goede voor mij aangezicht heen. Je mag voor jou geen gesneden beeld of enige gestalte, enige gelijkenis maken van wat boven in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is niet. Je mag jou voor hulle niet neerbuigen en hulle niet dienen. Want ik, Yahweh jouw God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders bezoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslacht van die wat mij haat. En ik bewijs barmhartigheid aan duizenden van die wat mij liefheeft en mij geboeien onderhoudt. Je mag die naam van de Heere, jouw God, niet ijdelijk gebruiken, nie, want de Heere zal die een wat zijn naam ijdelijk gebruikt niet ongestraft laat blijven. Gedenk die Sabbatdag, dat je het heilig. 6 dagen moet je arbeid en al je werk doen, maar die 7e dag is die Sabbat van die Heere, jouw God. Dan mag jij geen werk doen nie. Jij of jouw zoon of jouw dochter, of jouw dienstknecht of je dienstmaagd, of jouw vee of jouw vreemdeling wat in jouw poorten is nie. Want die 6 dagen het die Heere die hemel en die aarde gemaakt, die see en alles wat daarin is. En op die 7e dag het hy gerus. Daarom het Yahweh die Sabbatdag geseën en het geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word, in die land waar die Heere jou God vir jou sal gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie echt preek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Dan lees ek vervolgens die genadeverkondiging, die reddingswerk wat Jezus vir ons volbring het, daarvan lees ons in Jesaja 53, die plaasvervangende leiding van Christus. Maar dit het die Heere behaag om hom te verbrysel, hy het hom krank gemaakt. As sy siel een skuldoffer aangebied het, sal hy een nakroos sien. Hy sal die dag verleng, en die welbeha van die Heere sal door sy hand voorspoedig wees. Weens die moeitevolle lijden van sy siel, sal hy dit sien en versadig word. Door sy kennis sal my knecht die rechtvaardige baie rechtvaardig maak, en hy sal hulle skuld dra. Daarom sal ek hom een deel gee onder die grootes, en met machtiges sal hy die buit verdeel. Omdat hy sy siel uitgestort het in die dood, en samen die oortreders getel was, terwyl hy toch die sonde van baie gedra, en vir die oortreders gebid het. Dat is nou ook van die leiding van Jezus in ons plek sing, met die woorden van skrifberuiming 7, en dan sing ons vers 4, 8, 9 en 10. Laat ons nou ook in gebed ons voor de Here neerbuigen. Heere God, barmhartige Vader in die hemel, ons dank u dat u ons nog een gelegenheid geeft om uw naam te vereren, om voor u te ontmoeten en om die woorden van wijsheid en redding weer te horen. Soos wat ons gesing het, door sy suiver kennis lig, maak hy ons rechtvaardig en stig hy vrijheid. Ons dank u voor daar die kennis, voor die evangelieboodskap. En Heere, ons besef dat ons heel tyd weer veranker moet word in Christus, dat ons nodig het om hom beter te leer ken, om na hom te kyk en te leer wat hy vir ons beteken. Ons dank u, Heere, dat hy in die vlees gekom het, dat hy een rechte mens geword het, en dat hy dit gedoen het om u verlossingsplan uit te voer, en so uw hele skepping weer onder uw beheer, onder uw regering te breng. En ons prijs uw naam, Heere, vir die groot en wonderlijke manier waarop u dit gedoen het. Dat Jezus als een baba in die wereld gekom het, groot geword het, soos ons allemaal. En vervolgens die koninkrijk van God verkondig het, mensen genees het, en ook die grootheid en die vriendelijkheid, die genade van uw koninkrijk gewys het. En dat hy vervolgens aan die kruis gelei het, die smaad gedraaid en gesterf het, om daar die koninkrijk voor ons oop te sluit. Heer, ons prijs uw naam daarvoor, dat u soveel genade oor ons uitgestort het. En ons wil vraag dat u ons geloof sal gee, zodat ons Christus en al sy weldade sal aanvaar. Dat ons uit hom mag leef, en in gemeenskap met hom mag leef, zodat ons ook rechtig kan sê dat hy in ons leef. Ons bid dat u ons eredienst sal sien, zodat ons daarin mag groei. En ons bid dat in ons eredienst die naam van Christus opgehef en verheerlijk mag word, en dat ons dit ook in ons dagelijkse leven mag doen. Wil u die eredienst zien voor ons allemaal se opbouw en voor die groter eer van uw naam. Ons bid het in Jezus' naam alleen. Amen. Ik wil vanochtend twee gedeeltes uit die profeet Micha lees. En om die situatie van Micha's tijd te verstaan, gaan ons eerste gedeelte lees uit 2 Koningen 17. Dus eindelijk een type van opsomming en een beoordeling van wat gebeurde daar. Ons lees vanaf vers 6 tot vers 23. Vanaf vers 6 is dan eerst die ondergang van Samaria en dus die ballingskap van die 10 stammen. En dan vervolgens geeft het ook die reden, hoe komt dit gebeurde. En daarna lees ons dan uit die profeet Micha. 2 Konings 17 vers 6. In die 9e jaar van Hosea, het die koning van Assyrië Samaria ingeneem en Israël in ballingskap weggevoer naar Assyrië, en hulle laat woon in Halach en aan die Habor, die rivier van Gosan, en in die stede van Medië. Want die kinders van Israël het gesondig teen Yahweh, hulle God, wat hulle uit Egypteland onder die hand van Farao uit die koning van Egypte laat optrek het, en hulle het ander goede gevrees, en gewandel volgens die inzettingen van die nasies, wat die Heere voor die kinders van Israël uit verdrijf het, en van die konings van Israël wat dit bewerk het. En die kinders van Israël het heimelijk volbrengt wat nie recht was tegen die Heere hulle God nie, en hulle het vir hul hoogtes gebouw in al hulle stede, van wachttoring af tot versterkste stad. En hulle het vir hul klippilare en heilige boomstammen opgerig op elke hoë heuwel en onder elke groenboom. en hulle daar offerrook laat opgaan op al die hoogtes, soos die nasies wat die Here voor hulle uit weggevoer het, en verkeerde dinge gedoen, om Jahwe te terg. En hulle het die drekgode gedien, waarvan die Here vir hulle gesê het, julle mag dit nie doen nie. En die Here het Israel en Juda gewaarsku deur die diens van elke profeet en elke siener, en gesê, bekeer julle van julle verkeerde weë, en onderhou my gebooie, my insettinge, volgens die hele wet wat ek julle vaders beveel het, en wat ek deur die diens van my diensknegte, die profete, vir julle gestuur het. Maar hulle het nie geluister nie, en hul nek verhard, soos die nek van hul vaders, wat nie op die Here hulle God vertrou het nie. En hulle het sy insettinge en sy verbond verwerp, wat hy met hulle vaders gesluit het, en sy getuienisse, waarmee hy hulle gewaarsku het, en agter nietige gode aangeloop, en self nietig geword, en agter die nasies aan, wat rondom hulle was, van wie die Here hulle beveel het, om nie soos hulle te maak nie. En hulle het al die gebooie van die Here hulle God verlaat, en vir hulle gegote beelde, twee kalvers gemaak, ja, een heilige boomstam gemaak, en gebuig voor die hele leer van die hemel, en Baal gedien. En hulle het hul seuns en hul dogters, door die vuur laat deurgaan, en met waarsêry omgegaan, en voortekens verklaar, en hulle self verkoop om te doen wat verkeerd was in die oë van Jahwe, om hom te terg. En so het Jahwe dan baie toornig op Israel geword, sodat hy hulle van sy aangezicht verwyder het, niks het oorgeblei nie, as net die stam van Juda alleen. Selfs Juda het die gebooie van die Here hulle God nie gehou nie, maar gewandel in die insettinge van Israel wat hulle gemaak het. Daarom het die Here die hele geslag van Israel verwerp en hulle verneder en hulle in die hand van rowers oorgegee, totdat hy hulle van sy aangezicht weggewerp het. Want hy het Israel van die huis van David afgeskeur en hulle het Jerobeam, die seun van Nebat, koning gemaak. En Jerobeam het Israel achter die Here weggetrek en hulle 'n groot sonde laat doen. En die kinders van Israel het gewandel in al die sondes van Jerobeam wat hy gedoen het. Hulle het, daar nie van afgewyk nie. Totdat die Here Israel van sy aangezicht verwyder het, soos hy gespreek het door al sy diensknegte die profete. En Israel is in ballingskap uit sy land weggevoer na Assyrië, tot vandag toe. Nou, dan verstaan ons iets van die achtergrond van die profeet Micha. En Micha profeteer in die suide van Israel, wat Juda genoem word, die twee stammen, Juda en Benjamin. Ons het nou gelees oor die 10 stammen in die noorden, maar dit het dus ook een effect gehad op die suiden, die stammen wat nog trouw geblei het aan die Here. En Micha het nou in die suiden geprofeteer, maar tegen Jeruzalem en Samaria. Nou gaan ons Micha lees. Ons lees eerste gedeelte uit hoofdstuk 4. Hoofdstuk 1 lees je dus een oordeel oor Samaria en Jeruzalem, en dan hoofdstuk 4 en 5 bevat die aankondiging van die Messiaanse vrederijk. Ons lees hoofdstuk 4 vers 1 tot 7. En aan die einde van die dag sal die berg van die huis van die Here vaststaan op die top van die berge en verhewe wees bo die heuwels en die volke sal daarin toestroom. En baie nasies sal heen gaan en sê, kom, laat ons optrek naar die berg van Jahwe en naar die huis van die God van Jacob, dat hy ons in sy weer kan leer en ons in sy paaie kan wandel. Want uit Sion sal die wet uitgaan en die woord van die Here uit Jeruzalem. En hy sal oordeel tussen baie volken en recht spreek van machtige nasies tot in die verte. En hulle sal van hul zwaarde pikken smeer en van hul spiese snoeimessen. Nie meer sal nasie tegen nasie die swaard ophef nie, en hulle sal nie meer leer om oorlog te voer nie. Maar hulle sal sit, elkeen onder sy wingerdstok en onder sy vyeboom, sonder dat iemand hulle verskrik. Want die mond van die Here van die leermagte het dit gespreek. Want al die volke mag wandel, elkeen in die naam van sy God, maar ons sal wandel in die naam van Jahwe, onze God, vir eeuwig en altyd. In die dag, spreek die Here, wil ek versamel die wat kreupel is, en by mekaar maak wat verdryf was, en die wat ek kwaad aangedoen het. Dan sal ek die wat kreupel was, tot een oorblijfsel maak, en wat ver verwyder was, tot een machtige nasie. En Jahwe sal koning wees oor hulle, op die berg Sion, van nou af tot in eeuwigheid. En dan in hoofdstuk 5 lees ons hoe die Heere dit gaan doen. Ons lees vers 1 tot 5. En jij, Bethlehem Ephrata, klein om te wees onder die geslachten van Juda, uit jou zal daar van mij uitgaan een wat de heerser in Israël zal wees. En zijn uitgangen is uit die voortijd, uit die dagen van die eeuwigheid. Daarom zal hij hulle prijs geven tot op die tijd dat een barende gebaar het. Dan zal die oorblijfsel van zijn broers samen die kinderen van Israël terugkeren. En hij zal optreden en hulle laat wij in die sterkte van Yahweh en die majesteit van die naam van Yahweh zijn God. En hulle zal rustig woon, want nou zal hij groot wees tot aan die eindes van die aarde. En hij zal vrede wees. Wanneer Assur in ons land komt en hij ons paleizen wil betreden, zal ons tegenwoordig 7 herders stel, ja 8 vorsten uit die mensen. En hulle zal die land Assur met die zwaard afwij en die land van Nimrod bij zijn ingangen. Zo zal hij ons dan van Assur bevrij, wanneer hij in ons land komt en ons grondgebied betreden. Nou, ons leest dus die belofte van die herstel van die huis van David. En ons heeft ook geleerd van die afval, die verwijdering van Israël, van Yahweh afweg. En die profeet, koning David, het reeds voor Israël die pad gewijs. In Psalm 16, ons gaat het nou zingen. En Psalm 16 heeft hij gezegd, mijn erfdeel is die Heer, niet die afgoden niet. En dan in die aanwezigheid onder die zin van die Heere ontvang hij dan voor eeuwig vreug en volle vrede. Laat ons daarvan zingen met die woorden van Psalm 16. We gaan eens luisteren naar die evangelie en die profetie van Micha. En ik denk daarmee gaan ons iets kan raak zien van die betekenis van Jezus' geboorte in die wereld. In Bethlehem. En jij, Bethlehem Efrata, klein om te wees, zo van al is jij klein onder die geslachten van Juda, uit jou zal daar van mij uitgaan een wat de heerser in Israël zal wees. En zijn uitgang is uit die voortijd, uit die dagen van die eeuwigheid. Daarom zal hij hulle prijs geven tot op die tijd dat de barende gebaart. Dan zal die oorblijfsel van zijn broers samen die kennis van Israël terugkeren. En ons focus dan op die eerste verse, ook vers 3. En hij zal optreden en hulle laat wij in die sterkte van die Heere, in die majesteit van die naam van die Heere sy God. En hulle zal rustig woon, want nou zal hij groot wees tot aan die eindes van die aarde. Laat ons op die evangelie antwoord door te zing van Jezus die redder, wat ons wij en wat ons verzorgt, wat ons redt, wat ons beveiligt. En ons doen het met die woorden van Psalm 23, vers 1 tot 3. Ik zie daar die eerste berijming. Zing ons dan. Broers en zusters, gemeente van ons Heer Jezus Christus, ons leef in een opwindende tijd. Denk je niet? Een week geleden. Het opstandelingen die dictator van Syrië verjaag. Duizenden mensen wat in die schrikwekkende tronken aangehouden en gepijnig is, kan niet geloven dat hulle skielik vrij is nie. Die val van Assad is goede nieuws voor die land en voor die mensen wat hij gemarteld heeft. Maar tezelfde tijd wonder je, hoe zal dit nou verder gaan? Is dit genoeg om de juk van onderdrukking af te werpen? Zal die land dan vrij wees? En bij mensen, als je dit leest, dan is dat bij mensen wat al reeds waarschuwt. Wie gaan die land regeren? Gaan ISIS oornemen, zoals die Taliban Afghanistan oornemen? Nou, dan is die vrijheid dadelijk daarmee heen. Of zal hulle een democratische regering kiezen? Nou, dit past ook niet altijd zo lekker in die cultuur van die Midden-Oosten. Nie. Dat is niet zomaar een oplossing nie. En als dat te veel partijen is wat met elkaar beginnen vecht en die burgeroorlog basis voortzet, dan kan Syrië dalk het tweede Somalië wordt. Krijg ze hier een vecht met elkaar en dat is net burgeroorlog en vernietiging. Zo, wie waarborgt dat die land wat bevrijd is, rechtig vrede, recht en vrijheid zal genieten? Die profetie van Micha klinkt in een situatie van groot onzekerheid. Die vijanden, twee groot wereldrijken, Assur in het noorden, noordoosten, en daar was altijd nog Egypte. Die twee groot wereldrijken is baie machtig en Israël en Juda is maar klein. Bovenop heeft die noordelijke Israël, die 10 stammen, met Syrië samengewerkt om Juda aan te vallen. En hulle was oorspronkelijk broeders geweest. Daar is niet meer securiteit nu. En die koning van daar die tijd is slap en ongelovig. Nou, zal dit daar ook beter gaan als je van die koning ontslagen kan raken? Is opstand en anarchie dan die oplossing? In al die ellende en onzekerheid, hoor ons die stem van Yahweh, die God van Israël. Wat is zijn oplossing voor Juda en voor die wereld? Hij belooft een nieuwe heerser. Is een koning dan toch die oplossing? Hoekom is dit goede nieuws? Kom ons luisteren naar die evangelie hier. Wees hoopvol. God stuur die koning wat ons nodig heeft. Dat is die thema. Wees hoopvol. God stuur die koning wat ons nodig heeft. Daar is twee punten. Een beter koning is bitter nodig. En die koning is van onbetekenende afkomst. Dus een beter koning is bitter nodig. En die koning is van onbetekenende afkomst. Nou, die eerste gedeelte. Micha was dus profeet in Juda, in die twee stammenrijk. En hij spreek over Jeruzalem en Samaria in die noorden. In die tijd van koning Jotam, Agas en Hiskia. Nou, ik denk niet, En ik heb het zelf ook niet, dat je dadelijk al weet, wie was nou Jotam, Ahas, Hizkia, wat het allemaal gedoen nie. Je kan bij die huisboekje gaan blaai in die boeken Twee Konings en Twee Kronieken, om te ontdekken wat de tijd het was. En die ding wat ik nou net wil noemen, is dat koning Jotam, die laatste van die konings op die troon van David, voorlopig in elk geval die laatste in was, op die troon van David, wat nog redelijk goed gedoen het in Juda. Voor hem was er ook Joas, Amasia en Azaria. Hulle het die Heere gedien, sê die boek Twee Konings en Twee Kronieken. Maar hulle het die afgoderij in die land nie verbied en vernietig nie. Dus dit het eindelijk net aangegaan. Hulle het dan nie actief ondersteun nie, maar dit ook nie. Tegestaan en vernietig nie. So die land begin ontrouw word aan God. En so het op kleiner skaal dieselfde ding gebeur as wat op groot skaal in die noorde gebeur het. Dat hulle totaal afvallig geword het. En na Jotam, wat nog een goeie koning was, het Ahas gekom. Nou, hy het om ingespan om Israëlse afgoderij na te volgen. En daarom het God Israël en Syrië als vijanden naar Juda gestuur. Je leest dit in 2 Kronieken 28. Die Heer het Juda vernederd ter wille van Ahas, die koning van Israël, omdat hij losbandigheid in Juda bevorder en gedurig ontrouw in de Heer gehandeld heeft. Het hij toen naar Yahweh toe teruggekeerd, die koning? Nee, integendeel. Hij het, om zelf te redden, die hulp van Assur gevraagd. En baie goud uit die tempel van God prijsgegee om vir die koning te betaal. Maar dit het hem niet gehelpt nie. Hy het nog meer ontrouw teen die Here begaan. Hy het geoffer aan die gode van Damascus, wat hom verslaan het. En hy het gedink, die gode van die konings van Aram help hulle, ek sal aan hulle offer, dat hulle my kan help. Maar juist hulle het hom in die hele Israël tot de val gebring. Dit lees je ook in 2 Kronieke 28. Dus die koning het Yahweh ontrouw geword, en in pleks van op die Heere te vertrouwen, het hy die hele land tot een val gebring. En uiteindelijk het hy die hele tempeldienst beëindig en afgoede altaren opgerig. In Juda, in Jeruzalem. Nou, dit is een belangrijke geestelijke les. Afgoederij en ontrouw het in Juda toegeneem, omdat die koning dit zelf gekies het, en dit bevorder, en dat ook afgedwing het. Ons leer dat mensen wat God verlaat, hulle aan die macht van die duivel oorgee, en meer in zijn macht beland. Die geschiedenissen in die Oud Testament wijs dat het jouw gezin, jouw familie, of jouw hele land kan vernietigen. Nou, en dan wonder je natuurlijk, is nou ook, behalve dat Israël nou verloren gegaan, die 10 stammen, is nou Juda ook verloren? Die laatste stuk van Gods volk. Als zelfs die koning verkeerde leiding gee en die land naar die afgrond sleep, laat God zijn volk verloren gaan? Nee, God gee een belofte voor die ver toekomst. Die Messias is Gods antwoord voor die probleem van Israël. God gee een nieuwe koning in die plek van corrupte leiders. Nou, voordat ons nou naar die geboorteplek Bethlehem in Ephrata kijkt, wil ik aandacht geven aan die einde van vers 1. Uit jou zal daar van mij uitgaan een wat de heerser in Israël zal wees, en zij uitgangen is in die voortijd, uit die dagen van die eeuwigheid. Nou, dat klinkt een beetje cryptisch. God belooft een koning in die toekomst, maar die koning is uit de ver verleden afkomstig. Het is nogal speciaal. Zijn uitgangen is uit die voortijd. En de Joden natuurlijk dadelijk teruggedenkt aan die tijd van David, zo 400 jaar eerder. Die geschiedenisboeken Twee Konings en Twee Kronieken vergelijk elke koning met David. En beoordeel hem dan volgens Davids standaard. Zij toewijding aan Yahweh is dus die gouden standaard. Hij het Yahweh gediend, maar zei hij, maar niet zoals zijn vader David niet. En die nieuwe koning zal uit die geslacht van David afkomstig wees. Dit is in lijn met Gods belofte aan David. Ik zal voor jou een huis bouwen, een dynastie. En daar zal altijd een van jouw zoons op jouw troon zitten. Dis die belofte wat die Here vir David gegee het in 2 Samuel 7, toe hy vir God 'n huis, 'n tempel wou bou. Toe sê God, maar ek sal vir jou 'n huis bou, uit genade. Ek sal jou naam groot maak. En daar sal dus altyd een van Davidse seuns op sy troon sit. Nou, aanvankelijk het het goed gelyk. Die eerste seun was Salomo. Maar hy en latere seuns van David het gesondig en die Here verlaat. Wat gebeur dan met die koningshuis van David as Davidse seuns aan die Here ontrouw is? Gaan God dit beëindig? Nou, 2 Samuel 7 ontken dit al. God vergelyk die huis van David met die huis van Saul. En hy sê, ek sal het nie soos by Saul doen nie. Ek sal sy koninklike troon bevestig tot in ewigheid, vers 13. God het die afvallige koningshuis van David met die roede gestraf. Ja, dit doen hy, soos hy aangekondig het. Maar God het self beloof dat Davids koningshuis nie volledig vernietig sal word nie. Maar my goede tierenheid sal van hom nie wyk nie, soos ek dit onttrek het aan Saul, wat ek voor jou aangezig verwyder het. En jou huis, en jou koningskap, sal bestendig wees, tot in ewigheid voor jou. Jou troon sal vaststaan tot in ewigheid. Nou, Micha's profesie, so 400 jaar later, en die ander beloftes, dat die Messias die seun van David sal wees, wys terug na hierdie moederbelofte, sê maar, wat God vir David en sy koningshuis gegee het. En Micha 5 bevestig dit in vers 1, hy word uit die stam Juda gebore, en sy uitgang, sy herkomst is van ouds. Hy is die seun van David. En die geboortegeskiedenis van Jezus bewys en bevestig dat Jezus die seun van David is. Die engel sê dit vir Maria, hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid, Lukas 1 vers 33. Maar Micha se belofte, sy uitgange is uit die voortyd, gaan nie net daaroor dat Jezus afstammeling van David is nie. Wanneer Jezus gebore word, hoor ons nie net dat hy die seun van David is nie, hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word, Lukas 1 vers 32. En dan volg vers 33, hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. Dus Jezus is 'n unieke seun van David. Hy is dezelfde tyd die seun van die Allerhoogste. En hy bestaan van ewigheid af. Hy bestaan als 'n ewige persoon, die seun van God. En dis regtige wonderwerk, hy is God en mens. So, ons mag en moet baie meer hierin lees, sy uitgang is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid. En daarom is Kersfees nie net 'n fees vir Israel, dat 'n nakomeling van David gebore is, om die land Israel te herstel nie. Nee, dit is 'n baie groter fees. Die Seun van God het mens geword, en God self, gaan nie net die huis van David, en nie net die land Israel regruk nie, maar selfs die hele wêreld. Jezus' grootheid is onmetelik. Beide sy afkomst en sy toekomst is verhewe. Is heerlik, is magtig. Hy word op aarde gebore, maar ons hoor in die Oude Testament en Nieuwe Testament, dat sy lewe, sy bestaan, geen begin het, en ook geen einde het nie. Hy sit op die troon van David, van nou af tot in ewigheid. Jesaja 9 vers 6. En daarom vind ons in die Nieuwe Testament dat Jezus als God vereer word. Sy lof word gesing in Openbaring 1 vers 5 en 6. Aan hom wat ons lief gehad het, en ons van ons sondes gewas het in sy bloed, en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader. Aan hom die heerlijkheid en die kracht tot in alle ewigheid. Nou, dit is die lof wat mens aan God bring, en dit word aan Jezus gegee. En sy lof sal nooit ophou nie, omdat hy vir ewig koning sal wees. Nou, ons het dus te doen met een besonderse koning. Sy afkomst is van lang gelede, en hy sal opnuut kom en gebore word in Bethlehem. Geen mens kan dit reg kry nie. God stuur die redder wat nodig is. Die redder is self God, God se eie seun. En deur hierdie belofte in die tyd van Micha, wek God 'n verwagting in Israel. Iemand soos Dawid sal weer koning wees om Israel te lei op die pad van Jahwe. God self is die goeie koning en hy sal terugkeer om alles reg te maak, om orde en vrede te herstel. Dan gaan die vrederyk en 'n glorietyd aanbreek. Nou, daar is in ons wêreld baie verhale oor die stryd tussen goed en kwaad. Baie boeke en flieks gaan eintlik daaroor. Dit spreek tot mense se verbeelding. Dit wek 'n verwagting, dit gee hoop. Die kwaad sal oorwin word. En een van die verhale wat die eeuw gelede geskryf is, is in ons tyd opnuut ontdek. En baie mense ken die boeke en vooral die drie flieks. Die skrywer Tolkien, The Lord of the Rings, geskryf. En dit is 'n verhaal van die kwaadaardige koning, wat amper die hele wêreld oorgeneem het. Die laaste weerstand teen die kwaad, die koninkryke van Rohan en Gondor, is besig om te verkrummel. En dan word besluit om die ring van mag, wat vir die slegte koning alle mag sou gee, om dit te vernietig, sodat dit nie in sy hande kan val nie. En intussen moet die kwaad ook gekeer word, en word daarby geveg. In die derde deel van die trilogie het die titel die terugkeer van die koning. Miskien herken jy daar iets van Micha 5. Lang gelede was daar een koningsgeslag, en daar was een machtige swaard, maar die swaard is stukkend gebreek. En die gerug gaan dat daar een afstammeling van die koning is, en dat hy aan die kom is. Almal se hoop is gevestig op daar die koning. As hy toch kan terugkeer, en die goeie magte kan verenig, dan is daar een kans dat die wêreld nog gered kan word. Nou, hoekom spreek so'n verhaal tot mense se verbeelding? Omdat mense die verlangen na reg en vrede herken. En diep in hulle harte ervaar en nie kan aanvaar. Diep in hulle harte nie kan aanvaar dat onreg sal oorwin nie. Ons almal se diepste wens is dat vrede sal terugkom. Maar nou moet ons nog 'n bietjie dieper grawe. Daar is nog 'n rede hoekom hierdie verhaal tot mense se verbeelding spreek. Dit is die heel grootste verhaal wat die wêreldgeskiedenis verklaar en vir baie mense hoop gee. Dit is die verhaal van die skepping, die sondeval en die geboorte van Jesus as koning en redder. Nou die tweede punt, die koning is van onbetekenende afkomst. Vers 1 sê, en jy Bethlehem Ephrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda. Daar is ook vertaling wat sê, jy is te klein om onder die geslagte van Juda aansien te hê. Dus dit was een onbetekenende klein dorpie basis. Ons vraag die vraag, hoe gaan hierdie koning kom, wat Micha aangekondig het? En hierdie profesie gee unieke detail oor die geboorte van die redder. Bethlehem sal sy geboorteplek wees. Soveel so dat dit in die Nieuwe Testament selfs door die vijanden van Jesus aangehaal word. Micha 5, daar staan dit, hy moet in Bethlehem gebore word. En Micha se beskrywing wys dat dit 'n verrassende plek is vir 'n koning om gebore te word. Juda is inderdaad die stam van Dawid, en dus die stam waaruit die koning gebore sal word. Maar Bethlehem is niks. Dit het geen aansien nie. Dit was te klein om in die lys van stede wat by die intog in die tyd van Josia verdeel is, genoem te word. Dit kom nie daarvoor nie. In die tyd van Micha is Bethlehem glad nie belangrik nie. Die enigste wat mense van Bethlehem kan onthou, is dat Dawid daar gebore is en groot geword het. En dis al. Daar het Samuel hom as koning gesalf. En vervolgens, toe Dawid koning word, het hy Jebus verover en daarvan sy hoofstad Jerusalem gemaakt. En toe het dit bekend geword als die koningsstad, die stad van David. Dus Bethlehem het nooit enige rol van betekenis gespeel en dit het onder die stof van die geschiedenis verdwijn. Nou, dit was 400 jaar geleden en niemand weet meer daarvan nie. Dit was een klein stadje wat nie aansien in Juda geniet het, een onbetekenende plek. En Jezus wordt in Bethlehem geboren, omdat Jozef en Maria daar naartoe moeten reizen voor die volkstelling. En vervolgens verdwijnt het weer uit die aandacht. En mensen in Israël onthouden net dat Jezus uit Nazareth afkomstig was. Zijn afkomst blij Jezus eindelijk die rest van zijn leven achtervolgt. Mensen kijken op hem neer. Maar wat tel is, wat God doet. Uit jou zal daar voor mij uitgaan in wat de heerser in Israël zal wees. Voor mij, zei de Heer. God is aan die werk. Hij laat zijn zoon in Bethlehem geboren worden en geef hem zijn heilige geest, zodat Jezus Gods wil volmaakt zal uitvoeren. Hij wordt die knecht van Yahweh genoemd. Hij is volledig aan God toegewijd. Hij doet wat God gezegd heeft. Mensen kijken altijd naar invloedrijke personen en plekken. Wie iets in ons land wil veranderen, nou dan begin je toch niet jouw veldtocht in Molotto of Brandvlei of Put zonder water in die Noordkaap nu. Niemand stuurt tv-camera's, zunt u niet. Dit is plekken wat geen invloed op die koers van die land heeft niet. Die culturele elite, die couranten of politieke macht vind je niet daar niet. En ons heeft gezien hoe dit werkt in ons wereld. Kan je nog onthouden, die verkiezings in die VSA? Die hele wereld heeft het nauwkeurig opgehouden. Wie gaan winnen? En hoe kom? Want wie in die Withuis woont, beheer, is in beheer in Amerika. En Amerika speelt een geweldig groot rol in die wereldpolitiek. Dit is hoe dingen werken. Maar kijk nou hoe God werkt. Hij belooft dat die redder voor Israël, dat hij om zomaar voor die hele wereld zal sturen. En hij laat hem in een achteraf stakje geboren worden. God beschaam die machtige mensen. Hij heeft hulle niet nodig nie. Hulle wijsheid mag groot lijken. Maar Gods gedachtes en paaien is hoger als die van die mensen. God is niet van machtige of succesvolle mensen afhankelijk nu. Hij kan enig iemand gebruiken en hij is eigenlijk baie lief daarvoor om onbetekenende mensen met zijn geest te vervullen en een groot rol te laten spelen. Als een machtige persoon redding brengt, ja, dan gaan allemaal daar die persoon prijs. Maar als een gewone of verachte persoon uit de onbetekenende plek die wereld redt, dan zal ons God prijs. God zoekt niet die machtigste koning op aarde, alsof hij hem nodig heeft niet. Zijn keuze van Bethlehem als die geboorteplek van Jezus richt al onze aandacht op God. Hij is ons verlosser. Hij moet ons lof ontvangen. Ons moet op hem vertrouwen. En dit gaat aan, daar die patroon, gaan aan in die rest van Jezus' leven. Die meeste van zijn leven, die grootste deel van zijn leven, heeft hij in Nazareth gewoon. En niemand weet wat hij daar gemaakt heeft. Hij is net groot geworden en gewerkt. En toen hij zo omtrent 30 jaar oud was, toen het hij begint preek en genees. Maar weer vooral in die verachte provincie Galilea, meeste van die tijd. Jezus heeft geen paleis gehad. Het geen weermacht gehad niet. Het geen politieke macht gehad niet. Hij heeft hem niet verzet toen hij gearresteerd is nu. Hij heeft hem laat veroordeeld. En toch kon Herodes en Pilatus hem niet baas raken. Nie. Juist door te lijden, door die smaad van die kruis te ondergaan, heeft Jezus die machten van duisternis, zonde en dood oorwin. Dit was die enigste manier om die macht van die zonde te breken en ons in die hele schepping te bevrijden. En daarom heeft God hem uitermate verhoogd na zijn vernedering. Zit hij nou op die allerhoogste plek. Nou, dit is dus een prachtige belofte. Daar gaan dingen gebeuren. Die redder gaan komen. Hij zal geboren worden in Bethlehem. Maar, eerst moet Gods volk wachten. Vers 2, daarom zal hij hulle prijs geven, tot op die tijd dat een barende gebaar het. Ze zullen ontvangen die belofte van die goede koning, wat zijn volk zal bevrijden en beschermen. Maar God gaat eerst zijn volk prijs geven. Israël zal in ballingschap gaan. En Juda zal 100 jaar later volgen. Die pijnlijke straf van die ballingschap is nodig om hulle te leren om God ernstig te nemen. Om alleen lief te hebben en om te vertrouwen. Dit bereidt Israël en Juda voor op die komst van Jezus. Hulle moet leren om alles van die Seun van God te verwachten. En als je nou naar die jaartallen kijkt, Israël zal 700 jaar wachten voordat die koning verschijnt. Nadat hulle hier die belofte van Micha ontvangen. Daar leren ze een moeilijke tijd voor. Hier die profetie is een groot bemoediging voor de kerk. God zal een koning sturen. Hij zal zijn volk bevrijden. En is David, zoals de herder voor zijn volk zorg. En hij zal niet net Israël redden, maar over de hele wereld regeer en vrede brengen. En hier die koning het gekomen na 700 jaar. En nou, zelfs die manier waarop die Heere hier die koning brengt, hou een bemoediging in voor die kerk van Christus. Jij Bethlehem Efrata, klein om te wees onder die geslachten van Juda, uit jou zal die heerser voortkomen. God gebruikt onbetekenende, zelfs verachte mensen. En gee hulle sy gees en sy kracht. Hij deed reeds in die leven van David gewijs. David was niet sterker of meer indrukwekkend dan zijn broers niet, in het eendeel. Maar God heeft zijn hart gekend en hem als koning aangesteld. God wijst dit op diezelfde manier in die mensen rondom Jezus bij zijn geboorte. Jozef en Maria, Zacharias en Elisabeth, Johannes die Doper en vervolgens 12 vissers. Hulle speel die hoofrol in die geschiedenis van die verlossing, rondom Jezus. En hulle tel niet in Israël en in die wereld niet. Nou, langs hier die pad behaal Jezus die overwinning. Wanneer ons die nieuws luister of kijk, loopt ons heel tijd die vraag raak, wie brengt die oplossing voor hier die wereld? Wie zal vrede brengen, waar macht misbruik wordt, waar oorlogen landen stukken maken en baie mensen doodmaak? Wie beëindigt burgeroorlogen en wie kan stabiliteit en securiteit terugbrengen? Geen mens krijgt het recht niet. Die Godmens Jezus Christus is die koning wat God beloofd heeft. In nederigheid en gehoorzaamheid behaal hij die overwinning. En hij zal vrede brengen in zijn koninkrijk. En uit alle landen, niet net Israël niet, zal allemaal wat gloeien in zijn vrede deel. En zijn koninkrijk is voor eeuwig. Nou, broers en zusters, hoe zien ons dit vandaag? Want Jezus het gekomen, hij is geboren op aarde. Maar hij is naar de hemel gegaan. Hij regeert daar voor eeuwig als koning. Maar wat zien ons nou op aarde? Intussen stuur Jezus zijn kerk in die wereld uit om zijn missie op aarde te voltooien. Om zijn koninkrijk bekend te maken en om daarin te leven. Jezus werkt nog altijd op diezelfde manier. Hij overwint door onbetekenende mensen te gebruiken. En die menselijke macht en invloed en slimmigheid niet. En dit laat ons beseffen dat niet ons invloed telt nu, maar gehoorzaamheid aan God in het koninkrijk van Jezus. Aanbid jouw koning en gee jou in vertrouwen aan hem oor. Grijp moed als jij voelt, jij betekent niks in die wereld niet. Kijk naar Jezus, neem je zij kruis op jou. Vertrouw hem en volg hem gehoorzaam. Dan zal hij grote dingen door ons, zijn kerk, doen, als wat hij zelfs tijdens zijn leven op aarde gedoen heeft. Zo zal zijn koninkrijk volledig komen. En voor eeuwig zal zij vrede regeren. Hij zal groot wees tot aan die eindes van die aarde. Amen. Laat ons staan bid. Heere God, almachtige Vader in die hemel, U wat koning is van eeuwigheid af en alles regeer, ons dank U voor die perspectief wat U in die Bijbel voor ons gegeven.
Heer, als ons naar die wereld kyk, ook nou wat in ons tyd gebeur, en as ons terugkyk in die geskiedenis, dan sien ons so dikwels dat mense wanhopig en moedeloos raak, omdat hulle hulle hoop gevestig het op 'n koning of 'n heerser of iemand wat moet ingryp, maar hulle word teleurgestel. Daar is weer oorlog. Die huis is stukkend. Die hospitaal is plat gegooi. Mense moet vlug, baie mense is dood. En daar is geen hoop in die land nie. En so is daar op talle plekke in die wêreld so situasies van wanhoop en onveiligheid. En mense het nie meer die hoop dat daar iemand sal wees wat kan help nie. Of hulle kyk in die verkeerde richting. En Heer, ons dank U daarom dat U die hoop gee, omdat U hierdie belofte gegee het, dat U die Messias sal stuur, en U het dit gedoen. Ons dank U vir die manier waarop U dit voorbereid het in Israel, dat U met Israel in pad gestap het, vir hulle eie land gegee het, vir hulle konings gegee, en priesters en profete, en dat U daardoor die werk van Christus voorbereid het, sodat hulle dit kon verstaan wat dit beteken. Dat die eie konings, wat U vir hulle gegee het, toch nie die land kon red nie, maar juist in die afgrond getrek het. En Heer, ons dank U dat dit nie die einde van U volk beteken het nie, maar dat U een nieuwe, goeie koning beloof het. Ons dank U, Heer, vir die hoop wat U daarmee in ons hande en in ons harte gegee het, ook vir vandag. Want Jezus het gekom, en Hy het die koningskap aanvaar, Hy het die koninkryk hier op aarde gevestig, en vervolgens die koningskap in die hemel aanvaar. En ons weet nou, dat Hy op die troon in die hemel sit, en vir eeuwig sal regeer. En daarom bid ons, Here, dat U ons sal help om hierdie perspektief vast te hou, om dit regtig te glo. Dit kan partykeer net woorde vir ons lyk. Maar dit is 'n werklikheid. Jezus het hier op aarde geleef, en Hy het gelei aan die kruis. Hy het vir ons sondes gesterf, en Hy het die duivel oorwin, en Hy regeer. Gee ons geloof, Here, dat ons aan Hom sal vashou, dat ons op Hom sal vertrou, en dat ons ook ons hoop nie op mense of stelsels of organisaties vestig nie, maar dat ons na Hom sal opkyk, en Hom uit die hemel sal verwag, want Hy het al klaar vir ons gesterf, en die koninkryk gebring. Heer, ons bid dat hierdie boodskap vrede, die boodskap van vrede, vir mense hoop sal gee, ook in ons tyd, in baie lande, vooral waar daar oorloë is, waar daar misbruik is van mag, en allerhande vorme van misbruik van mense, die mense wat 'n sekere mag het, of 'n sekere mag gegryp het. En, Here, die duivel is altyd besig om daar die magsmisbruik te gebruik, om ander mense moedeloos te maak, plat te slaan, en al die vreugde te ontneem. En ons bid, Here, dat U daar die vreugde weer sal terugbring. Bring dit terug in ons harte, dat ons die dinge wat ons beleef het in ons lewens, mag verwerk in die lig van U genade en van die koningskap van Christus. Bring die lig en die vrede en die vreugde terug in die lewens van nog baie mense in hierdie wêreld. Vooral die mense in oorlogsgebiede, mense wat moet vlug, soos daar miljoene is in hierdie wêreld. En ons bid dat U vooral in daardie situasies die hoop en die vreugde van Christus sal laat skyn soos 'n lig. Here, maak U kerk trou om hierdie boodskap te verkondig. Laat dit toch nie so wees dat ons gelukkig is om lekker by mekaar te wees en bly te wees oor die geboorte van Jezus en dit nie sal verkondig nie aan die mense wat dit nodig het. Wil U U kerk oorals trou maak en vooral U kerke wat vervolg word, waar dit moeilik is om die boodskap te laat uitgaan. En ook in situasies waar dit wel kan, maar ons het stil geraakt. Maak uw kerken trouw en wil u die boodschap van uw koninkrijk oorals laat verkondigen en daarbij krachtig werk door uw Heilige Geest, zodat mensen dit zal aanvaar en mag deel in die vrede rijk van Christus. Heer, ons dank u dat ons hierdie maand Kersfeest mag vier. Help ons om daarop voor te bereiden, zodat ons aandacht op die rechte dingen gericht is, op uw beloftes, op dit wat Jezus gedoen het en wie hij voor ons is. En geef dat dit ons vreugde, groot vreugde mag verschaffen. Ons dank u ook voor andere dingen wat voor ons vreugde geeft. Ons dank u voor die huwelijksherdenkings, wat Jouke en Renata gevierd het de afgelopen week en ook Tannie G en Oom Reijer. Ons dank u dat u samen met hulle was. Wat een groot wonder van uw genade, dat u voor hulle huwelijken gegeet en hulle trouw en liefde gegeet al die jaren. U maakt dit voor twee mensen moeilijk om samen te leven en in liefde een te wees. Dit is net moeilijk door uw genade. Zie in hulle verder, Heere, en laat hulle ook een goede, een mooi zien voor hulle kinders en kleinkinders mag wees en voor hulle omgeving. Heer, ons dank u dat ons vandaag weer een eredienst mag houden en ons bid dat u die woord wat u in ons hart gezaaid hebt, zal zien en tot volle groei zal brengen. Help ons om in vertrouwen naar Jezus op te kijken en om te gehoorzamen en om in zijn koninkrijk te leven. Ons bid het en ons dank u in die naam van Christus. Amen. Laat ons nou die Heere dankbaar, ons dankbaarheid wijs in die collecte. Dit is dus voor die diakonie en die tweede collecte is voor die zending. En daarna zing ons schriftberijming 51. Ons zing dan weer die lof van Christus wat die veerrijk van God gebrengt. Het. Mag ons nou deur sy seën die vrede van God ontvang. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.
Amen. Thank you.